We willen samen horen naar Romeinen 8, vers 31 tot en met 39. Het zegenlied. Romeinen 8, vanaf vers 31. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hij voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar of zwaard? Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen ter slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere. Dominee de Reuver, het woord is aan u.
Lieve vrienden, ik heb vaak gedacht, ik zou wel eens iemand willen ontmoeten die Kolbrugge had horen preken. Maar dat kan natuurlijk niet. Te lang geleden. En zie daar. Toen ontmoette ik in geschriften iemand die hem heel vaak had horen preken. Dus zodoende hebben we toch een indruk van Kolbrugge als prediker. Daar lag toch wel zijn hart in de prediking. Hij was een groot theoloog, een groot filoloog, kenner van de schriften. Maar zijn hart lag in de verkondiging van het heilige evangelie. Zonder kansel kan ik niet leven, zei hij. Dus daar was hij aan verknocht. Wel, ik ontmoette iemand die hem had horen preken. Adolf Tsaan. En ter herinnering aan zijn geliefde leermeester, want Adolf Tsaan was een leerling van hem, schreef hij om zo te zeggen een portret. Hij tekent in woorden de prediker Kolbrugge uit. En om er een indruk van te bieden, geef ik er in vrije vertaling, het is in Duits geschreven eigenlijk, ik geef er in vertaling iets van weer. Het gaat zo. Ik geef daar dus iets van door. Aldus Adolf Tsaan. Ik zie hem in de geest nog dikwijls op de kansel staan. Die ernstige, grote man, die op die momenten alleen voor God ontzag had. Vervuld van de onomstotelijke waarheid van zijn God. Men ondervond iets van wat de Heere tot zijn leerlingen zei. Niet gij, zei het die spreekt, maar de geest van uw vader is het die door u spreekt. Ik heb, zegt Tsaan, ik heb nooit zo'n verschijning op de kansel gezien, omdat ik die volstrekte overtuigdheid, dat zich vastklemmen aan het woord, nooit zo bij anderen heb aangetroffen. Het waren in de beste gevallen begaafde redenaars, ijverig en vurig, maar zonder die heilige stelligheid die slechts door zware lijdenswegen en aanvechtingen verworven wordt. In de vuurproef van het geloof. Eigenlijk kon men Kolbrugge geen redenaar noemen in de gebruikelijke zin van het woord. Zijn Nederlands gekleurde uitspraak van het Duits, zijn langzaam, bedachtzaam en door lange pauzes onderbroken spreektrant weersprak de gedachte aan een redenaar. En toch was hij dat. Althans, wanneer men heel zijn persoonlijkheid geestelijk verstond, dan werd men gegrepen door deze levensechte en op het hart gerichte uitleg van de schrift. Alles was bij deze man aan het leven ontleend, niet aan de kunst, niet aan de school. Hij liet zich bij zijn tekstkeuze leiden door de ervaringen van de week. Wat hij doorleefd en doorleden had, kwam in de belichting van het woord te staan. Voor al zijn aanvechtingen vormden de mijnschacht waar hij de teksten vond. Zijn prediking kwam altijd uit de diepte omhoog, uit donkere nacht. Vandaar dat ze ook zo troostvol en zo aangrijpend waren. Hoewel hij naar eigen zeggen niet zonder kansel en zonder prediking zou willen leven, ging hij in de grootste zwakheid de kerk binnen, vaak half gebroken. Zo ervoer hij steeds de kracht van Christus opstanding, die zich juist in onze dood verheerlijkt. Leven uit de dood. Dat is het symbool van zijn pelgrimstocht geweest, met name van zijn gang uit de consistoriekamer langs de kerkgangers naar de treden van de kansel, waarvoor hij in gebed halt hield, totdat het lied van de gemeente hem tot op de kansel begeleidde. Tot zover Tsang. Het beeld dat deze impressie oproept is dat van een man die in eigen kracht gebroken is, en als een machteloze schuil gaat in de volmacht van zijn meester. Kolbrugge was een mens die in zijn leven tal van tegenslagen kreeg te incasseren, maar die telkens weer bij ondervinding aan de weet kwam dat Christus kracht juist in zwakheid tot zijn recht komt. Een korte schets van zijn levensgang zal dat illustreren. Ik begin nu met zijn levensloop en daarna wil ik iets zeggen over zijn theologie. Herman Friedrich Kolbrugge werd in augustus 1803 in Amsterdam geboren. Zijn Lutherse vader, zeepfabrikant van beroep, was van Duitse afkomst, uit de omgeving van Hannover. En zijn gereformeerde moeder, hoort u, Lutherse vader, gereformeerde moeder, stamde uit Noord-Holland. Het gezin behoorde tot de Lutherse gemeente, waarvan althans de vader lidmaat was. In Amsterdam studeerde Herman Friedrich theologie en Oosterse talen. En dat was niet niks. Hebreeuws, Syrisch, Aramees, Arabisch. En dat studeerde hij kennelijk met succes. Want toen hij 20 was, kon hij met zijn Amsterdamse stadgenoten die rabbijn waren, en die waren natuurlijk zeer bedreven in het Hebreeuws, kon hij met die rabbijnen in het Hebreeuws discussiëren. Onvoorstelbaar. Hoewel hij fysiek niet sterk was en hem materieel weinig middelen ter beschikking stonden, legde hij op 22-jarige leeftijd met goed gevolg zijn examens af. En een jaar later werd hij in de genoemde Lutherse gemeente tot hulpprediker aangesteld. Maar dan beginnen de moeilijkheden. Zijn protest tegen de rationalistische, modernistische prediking van één van de Lutherse predikanten bracht zoveel commotie teweeg dat uiteindelijk resulteerde in zijn afzetting. Hoe ingrijpend deze verwikkelingen ook waren, Kolbrugge's studiezin leed er niet onder. In 1829 promoveerde hij in Utrecht op een filologisch-exegetische studie over Psalm 45, die hij christologisch uitlegde. Kort daarop zocht hij aansluiting bij de hervormde gemeente in Utrecht. Dat werd de Leidensweg. Eindeloos rekte men de procedure en tenslotte werd het lidmaatschap hem op formele gronden geweigerd. Willekeurig belet, noemt hij het zelf. Naar het zich laat aanzien was de eigenlijke reden dat het kerkelijke bestuur, waarin de overheidsbemoeienis domineerde, slechts verlangde naar rust. En de jonge dokter beschouwde men niet ten onrechte als een rustverstoorder. Hij paste niet in het gezapige klimaat. Inmiddels werd Kolbrugge's lijden verzwaard door het verlies van zijn jonge vrouw, Catharina Louise Engelbert. Hij was amper 3,5 jaar getrouwd. Toen zijn arts de 30-jarige weduwnaar, een periode van rust voorschreef, bezocht Kolbrugge in 1833 het Woepertaal. Hier kwam hij in aanraking met pietistisch gezinde opwekkingskringen rond Gottfried Daniel Krumacher en ook zijn jongere neef Friedrich Wilhelm Krumacher. Gretig ging Kolbrugge in op verzoeken om in kerkdiensten voor te gaan. Hij brandde van verlangen om het woord te brengen. En tijdens de voorbereiding van een preek over Romeinen 7 vers 14, kent u die tekst? Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Tijdens de voorbereiding van een preek over die tekst vond het keerpunt van zijn leven plaats. Het betrof de ontdekking van de komma tussen vleeselijk en verkocht onder de zonde. Zelf vertelt hij in een brief uit datzelfde jaar hoe sterk deze vondst hem ontroerde. De aanleiding tot de preek was deze, schrijft hij zelf. 'S maandagavonds was ik in het missionshuis, las daar Romeinen 7, en ik meende dat het 14e vers aldus gelezen moest worden. Ik ben vleeselijk verkocht, voor zover ik vleeselijk ben, ben ik verkocht onder de zonde, zonder komma. 'S avonds thuisgekomen vond ik een boodschap van de oude Krumacher of ik zondags voor hem preken wilde. Dinsdagmorgen ga ik naar hem toe, tref hem ziek aan en neem de preekbeurt op mij. Ik kom thuis, bid God om een tekst en ik sla in het Grieks Romeinen 7, 14 op. En zorgvuldig vertalend kom ik tot de vertaling: ik ben vleeselijk, komma, ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Ik weet niet dat mij in mijn leven iets meer heeft aangegrepen dan het zien van die komma. Ik viel neer voor de Heere, loofde zijn naam, prees zijn erbarming en schreef met een voor mijzelf onbegrijpelijke snelheid de preek op in einem Guss. In één adem. Aan één stuk. Wat was nou het bijzondere dat zo'n indruk op Kolbrugge maakte? Door zijn ontdekking kwam hij tot het inzicht dat een christenmens niet onder de zonde verkocht is voor zover deze vleeselijk is. Dus stel je voor, dan zou je misschien nog kunnen denken, ik ben vleeselijk voor zover ik lichamelijk ben of iets dergelijks. Maar dat de mens geheel vleeselijk is en blijft. Totaal. Dus naar lichaam en ziel. In een kritische uitval naar perfectionistische groeperingen in het Woepertaal klinken passages uit deze in 1833 in Elbersveld gehouden preek als bijtelslagen. Scherp hekelt Kolbrugge het idee dat een christen met behulp van Gods genade en door eigen vrome inzet de heiligheid als eindstreep zou kunnen bereiken. De suggestie dat Kolbrugge hier bij Romeinen 8 over het hoofd zag, is af te wijzen. Het is veel meer andersom. Bij uitstek de christen die zich in Christus geheiligd weet en door de geest geleid, komt tot de pijnlijke ervaring dat hij vleeselijk is. De heiliging is geen na te streven ideaal dat in eigen genadekracht te realiseren zou zijn. Met die kracht is het uit en over. Voor de praxis van de heiliging moet men het louter van vreemde kracht hebben. Kracht van elders, kracht van boven. Men dient zich bij Christus te vervoegen en zich aan hem te houden. Het is alsof Luther's stem weer klinkt als Kolbrugge verklaart: zo werpt Paulus dan met deze uitspraak alle heiligen op een grote hoop en hij maakt ze allemaal tot arme zondaren. Maar vooral troost hij hiermee zeer vriendelijk alle belaste en aangevochten zielen. Werp uw heiligingskrukken van u weg, ver van u weg. Kolbrugge spreekt van bijval, maar riep ook verzet op. Zowel in het Hoepertaal rond Elbersveld als in zijn eigen vaderland. En in Nederland werd die preek al heel gauw vertaald en spoedig bekend. Nadat hij 16 keer in Elbersveld en omgeving had gepreekt, keerde hij naar Utrecht terug. Daar wachtte hem de kritiek van de coryfee van het Nederlandse levij, Isaac da Costa. Net als de jonge Krumacher was ook da Costa van mening dat Kolbrugge naar het antinomianisme neigde. Waar blijft het derde stuk van de Heidelbergse catechismus? Waar blijft de dankbaarheid? Vroegen ook andere revijvrienden. Kolbrugge antwoordde nogal bits en bout dat hij het niet als zijn taak beschouwde om verklaringen over dit derde deel te geven aan mensen die van het eerste stuk, 's mensen ellende, nog geen persoonlijke ervaring hadden opgedaan. Het derde stuk van de dankbaarheid komt voluit tot zijn recht, juist in het leven van de rechtvaardige en heilige, die tot zijn laatste snik tegelijkertijd zondaar blijft. God zelf schept, naar Kolbrugge's mening, in de zondaar door zijn geest en woord het wonder van het nieuwe geheiligde leven. In de werken die God voor ons heeft voorbereid. Nieuwe schepping. Geschapen tot goede werken. Die God voor ons heeft voorbereid. In deze sterk door het Lutherse gedachtegoed gestempelde overtuiging lag zijn verweer tegen de aantijgingen aan zijn adres. Van 33 tot 45 woonde Kolbrugge als ambteloos burger in Utrecht. Geldzorgen had hij niet. Dat was wel eens anders geweest, vooral zijn studententijd was een fase van bittere armoede. Maar door het huwelijk met de bemiddelde Catharina was daar een eind aan gekomen. Maar ook de vrouw met wie hij hertrouwde, Ursuline Philippine, baronesse van Verschuur, was, zoals haar adellijke titel al doet vermoeden, niet onvermogend. In deze periode kon Kolbrugge het zich veroorloven zijn intensieve bestudering van de Bijbel voor te zetten. Zo ontstonden onder meer zijn studies over Romeinen 7 en over Matthäus 1. Inmiddels deden zich in Elbersveld, waarmee hij nog geregeld contact onderhield, kerkelijke ontwikkelingen, om niet te zeggen verwikkelingen voor, die zouden leiden tot zijn vertrek uit Nederland. Dat zat zo. Ten gevolge van de door de regering geïnitieerde Union, de vereniging van Lutherse en gereformeerde kerken in Duitsland, werd een liturgische agenda, dat is een soort dienstboek, ingevoerd, die op veel bezwaren stuitte. Een deel van de reformeerde kerkje, de gereformeerde kerk daar, was niet alleen gekant tegen de rooms-katholieke tendens ervan, maar stootte zich vooral aan het feit dat deze invoering blijk gaf van een ontoelaatbare staatsinmenging in kerkelijke aangelegenheden. Dat leidde er zelfs toe dat een aantal gemeenteleden zich van de officiële kerk distantieerden. Karl von der Heydt, een vooraanstaand industrieel en een invloedrijk leider van deze groep, stelde zich met Kolbrugge in verbinding. En hij verzocht hem pastorale zorg te komen verlenen in Elbersveld. En Kolbrugge ging. Hij verhuisde in 1846 met zijn vrouw en drie kinderen. Twee kinderen uit het eerste huwelijk, twee zoons en een dochter, Anna, uit het tweede huwelijk. In deze kring van geestverwanten bedreef Kolbrugge pastoraat en vond die gelegenheid zich kerkelijk nader te oriënteren. toen heeft hij serieuze pogingen ondernomen om de verontruste en afgescheiden gemeenteleden in de moedergemeente terug te voeren, maar die pogingen leden helaas schipbreuk. Aan zijn jongere, hoogbegaafde vriend Johannes Wichelhaus schreef hij in deze tijd dat hij zich zo lang mogelijk tegen separatie, tegen afscheiding zou verzetten. Nog in 1871 zei hij in een preek die hij naar aanleiding van zijn 25-jarig verblijf in Elberfeld hield: ik heb mij waarlijk niet willen afscheiden, zo weinig dat ik zelfs nu nog altijd niet langs de hervormde kerk kan lopen zonder in mijn hart het gevoel te hebben: daar heb ook ik in het jaar 1833 ooit gepreekt. Daar hoor ik eigenlijk thuis. Maar de Heere heeft het anders geleid en ik heb er vrede mee. Door allerlei verwikkelingen liep het dus anders dan Kolbrugge had gewenst. En nadat koning Friedrich Wilhelm in maart 1847 een patent, een soort privilege had uitgevaardigd dat de Stichting van Vrije Gemeenten legaliseerde, werd op 18 april de Nederlandisch Reformierte Gemeinde geïnstitueerd, onafhankelijk van de staat en onafhankelijk van de Landeskirche, een gemeente die tot op de dag van vandaag voortbestaat. Als ik zou vragen, bent u er wel eens geweest, dan zou ik waarschijnlijk toch wel ettelijke vingers omhoog zien staan. Ik heb er hier vooraan in ieder geval net twee ontmoet die er geweest zijn. Omdat er geen collega's waren te vinden die Kolbrugge wilden ordineren, vond de bevestiging door de ouderlingen van de gemeente plaats. Kolbrugge's verlangen om predikant te worden ging na een wachtenstijd van 20 jaar in vervulling. Wij denken wel eens dat Smijtergeld heel lang heeft moeten wachten, maar deze 20 jaar slaat wel bijna alles, denk ik. 20 jaar moeten wachten op het predikantschap. Spoedig na zijn intree werd besloten tot de bouw van een eigen kerkgebouw, want de gehuurde zaal, waarin de gemeente aanvankelijk samenkwam, bood weliswaar plaats aan ruim 400 mensen, maar werd toch te klein. De nieuw gebouwde kerk die het jaar erop gereed kwam, kon zo'n 800 mensen bevatten. Evenals de pastorie en een groot deel van Elberfeld is het gebouw in de Tweede Wereldoorlog grondig verwoest. Tot kort voor zijn overlijden oefende Kolbrugge in het industriecentrum van het Hoepertaal het ambt van herder en heraut uit. Op haar hoogtepunt telde de gemeente rond de 700 leden. Dat is helaas niet zo gebleven, maar die geschiedenis zal ik u verder besparen. De laatste levensjaren vielen Kolbrugge zwaar. Het verlies van zijn tweede vrouw, die was een jaar of 7 ouder dan hij overigens, maar zij overleed in 1866. Het overlijden van zijn vrouw had hem geknakt. Hij schrijft: ik loop door Elberfeld straten als een dode onder de levenden. De oogziekte, waaraan hij al jarenlang leed, verergerde. Zijn gehoor en gezichtsvermogen verzwakte in ernstige mate. En aan zijn dochter Anna schreef hij in mei 1870, die Anna overigens die was getrouwd met Eduard Beul, een bekende dogmaticus, echt een opvolger van zijn schoonvader, ook theologisch gesproken. Hij schreef aan Anna in 1870, wie begrijpt mij? Wie begrijpt mij dat ik als een worm ben van binnen? Geheel en al één wonde. Iemand die dag aan dag bij de Heere om genezing aanhoudt. En bidt dat hij me zal helpen de last te dragen, terwijl mijn ziel hijgt naar de volkomen verlossing. Dat was die grote man. Weet u nog, zo zijn we begonnen. Ik zie hem nog op de kantel staan, die grote man, aldus Adolf Tsaan. En zo klein, en zo gering, en zo afhankelijk was hij geworden. aan den leven moest hij de waarheid ervaren van wat hij ooit aan een van zijn vrienden liet weten. Het is de wil van God dat wij blind zijn en toch zien. Melaats en toch rein. Echt. Heel typisch Koolbrugge. Zwak en toch sterk. Maar, vraagt hij dan in diezelfde brief, is een kruiper niet beter dan een klimmer op een wankele ladder? Zeg mij, zal dan die barmhartige hoge priester zijn patiënten verwaarlozen? Eén ding zal ik u zeggen. Het gaat als een in vlammen staand schip dat als afgebrand toch nog in de haven komt. 2 jaar nadat ook zijn dochter hem was ontvallen, kwam de verlossing waarnaar hij hijgde. Zijn laatste woorden waren: mijn heiland leven. Dit weet ik, dat ik in Gods hand genesteld lief. Hoe zoet is mij het sterven. Een grote dag van vrijheid en van vrolijkheid. Mijn heiland leven. Dat weet ik, dat ik in Gottes hand gebettet ben, mooi. In Gottes hand gebettet ben. Wie süß ist mir das Sterben, ein großer Tag des Feierns und des Jauchzens. Het was 5 maart 1875. Wel, van deze man wil ik nu iets meer vertellen, naar aanleiding van wat hij ons aan schriftuitleg, aan theologie heeft nagelaten. Ik zal het een beetje toespitsen op. Je kunt natuurlijk heel openingen kiezen om de theologie van Koolbrugge binnen te raken. Maar ik kies vooral deze Koolbrugge en zijn bevindelijke prediking. Hoe zou het nou komen, vrienden, dat van 19e eeuwse preken in onze tijd over het algemeen heel weinig bekend is en nog heel weinig gelezen wordt, behalve die van Koolbrugge. Die worden nog steeds frequent gelezen. Wat is het geheim daarvan? Nou, niet in de laatste plaats, het levensechte, zo je wilt, het existentiële, het bevindelijke gehalte van zijn preken. Wie in allerhande levensnood om troost verlegen zit en geestelijke steun behoeft, is bij hem aan het goede adres. Nog niet zo lang geleden ontmoette ik een van mijn vrienden, goede kennissen, die ik jarenlang niet had gesproken. En Koolbrugge kwam ter sprake en hij vertelde me, ik had hem jarenlang niet gelezen. Maar ik geraakte door omstandigheden in de diepte. En ik greep weer naar Koolbrugge. Ja, dat is het. Dat kan ik me voorstellen. Juist in de diepte heeft Koolbrugge, wat wil zeggen, heeft God via Koolbrugge je een en ander te bieden. Als je wat aan mij wilt hebben, moet je maar putten, zei hij een keer. Als gij iets aan mij wilt hebben, moet gij maar putten. Ja, dat was geen grootspraak, maar dat was de onbevangen uiting van een man die zelf ook putte uit de bron. Koolbrugge's bron is het woord van God. En in die vertolking van deze bronwoorden blijkt voortdurend hoe die er zelf eerst van dronk, alvorens ze door te geven. Zijn prediking is er een die opkomt uit het hart van de schrift, die is heen gegaan door het hart van de prediker en die mikt op het hart van de hoorder. Met die verstande dat het luisterend hart weliswaar heel persoonlijk wordt toegesproken, profetisch, in profetische tegenspraak, ontdekkend, in priesterlijke vrijspraak ook, in koninklijke aanspraak ook, maar dat dat hart nooit op zichzelf wordt teruggeworpen. Dat is het bevrijdende van Koblenges spreken. Koblenges bevindelijke prediking is geen verkapte vorm van subjectivisme, waarbij de vrome mens wordt opgebouwd in al de gestalten en wangestalten van zijn eigen ervaring. Aan deze vroomheidscultus was hij gestorven. Heel markant verwoordt hij dat aan zijn vriend Drost, wanneer hij deze in een befaamd geworden getuigenis kort en klaar bericht geeft van zijn bekering. Ik heb, zegt hij, het lang volgehouden om met de wet in mijn hand tot de volmaaktheid te komen. Maar ik zag een lam ter rechterhand van God. En daar heb ik, ziende op dat lam, daar heb ik afstand gedaan van de wet als heilsweg, van alle zelfontworpen heiligheid, van al mijn weten van goed en kwaad, van mijn wedergeboren en bekeerd en vroom zijn. En hij voegt eraan toe: wat ik u meedeel, deel ik u niet mee om wat van mezelf te vertellen, want toen ik mijn weg verloren heb, heb ik het eeuwig blijvende woord des Heren bevonden. Toen ik mijn weg verloren had. Wel nu, het is dit woord dat hij niet slechts vond, maar bevond, waartoe hij zijn hoorders heen dringt. Dat woord is voor Koblenges niet alleen de bron, maar ook de norm van alle ware geloofsbevinding. Dit hoog opgevatte normbesef brengt iets dubbels teweeg in zijn prediking. Enerzijds weet hij onmiskenbaar innig en ontroerend te getuigen van de ervaring die het geloof in de omgang met God opdoet, soms op het mystieke af. Anderzijds kan hij zich over de bevinding onverholen kritisch uitlaten. Onmiskenbaar is heel zijn oeuvre van een bevindelijk vuur doorgloeid, maar tegelijkertijd krijgt alle ervaring die niet volledig in het woord van God voor anker gaat het zwaar te verduren onder zijn ontmaskerend oordeel. Merkwaardig, merkwaardig. Deze in hart en nieren bevindelijke godsgezant is tevens een geduchte onruststoker overal daar waar hij vermoedt dat mensen zich in hun vroomheid verschansen in plaats van te schuilen in het woord van Gods genade alleen. En daar aarzelt hij niet om onvervaard de brand te steken in hun knus bevindelijke gemoedelijkheid. En wie deze spanning, deze dubbelheid in Koblenges ontlaat en hier en daar wat citaten uit Koblenges werken wegplukt om hem voor eigen gelijk te annexeren, het zij ultrabevindelijk, het zij antibevindelijk, die misbruikt hem. Koblenges is tegelijk door en door bevindelijk en evenzeer door en door geloofskritisch. Om dit tweeledige karakter te illustreren, geef ik u een kleine bloemlezing. Het gaat Koblenges om leven, om inleven en uitleven. Want, zegt hij, het is heel wat anders om de hele catechismus van buiten te kennen en al de hoofdzaken van de waarheid met het verstand te geloven, en heel iets anders zulke waarheden in het leven te hebben. In het leven te hebben. Dus in je hart, in ondervinding. Het ware geloof heeft diepte van aarde. Het is omgeploegd door veel kommer en droefheid der ziel, door kamp en strijd. Het blijft niet in de prediking hangen, maar gaat ook in waarheid door het woord tot de Heere. Ach, wij wilden Jezus wel zien. He, dat is het verlangen van, toch het verlangen van iemand die hongerig onder het woord zit. dat woord klinkt en je wilt in het woord de Heer ontmoeten. Nou, zoiets zegt hij hier, hè. Het ware geloof blijft niet in de prediking hangen, zegt hij. Ah, mooi gezegd. Wie doet het hem na? Waar haalt hij iets vandaan? Nee, niet dat soort dingen. Maar door het woord tot de Heere. En het verlangen, en dat geloof heeft het verlangen om zich met hem te verenigen. Hij de mijne, ik de zijne. Uit zulke volzinnen blijkt waar het kolberige om te doen is. Het woord van God is maar geen mededeling die als informatie wordt opgeslagen. Het is natuurlijk mooi als je van de preek ook heel veel leert. Bijbelkennis, dogmatische kennis, noem maar op. Allemaal meegenomen. Maar daar ligt de zaligheid, daar ligt het heil niet in. Het woord van God is maar niet een mededeling, maar niet een stuk informatie die wordt opgeslagen, laat staan voor kennisgeving aangenomen. Maar genadeboodschap, een brief, een persoonlijke brief, Gods, geadresseerd. Een boodschap van omhoog die verbinding legt, ontmoeting sticht, gemeenschap schept. Het is een gebeuren van hart tot hart. En het is de stem van de Geest die Gods hart verklaart aan een zondaar en diens hart hecht aan het zijne. Hierdoor is alle echte geloof tot een ervaren geloof gekwalificeerd. Het kan niet in beschouwing opgaan en langs het leven heen gaan, om de eenvoudige reden dat het woord van God niet slechts de reden, evenmin trouwens alleen het gevoel, maar de totale mens op zoek tot in het vitale centrum van zijn bestaan, het hart. Daar geeft God zichzelf te kennen. Een zin om lang over na te denken. God geeft zichzelf te kennen. Kennen in de diepe Bijbelse zin van het woord. Omgangskennis. Het is een levendige kennis, zegt Kolberg, ik citeer, die op ervaring berust. Een kennis die weet hoe barmhartig God is en hoe genadig onze Heer Jezus Christus is. Die ervaring. Die kennis. Liefdeskennis. Genadekennis. Geloven verloopt voor Kolberge dus nooit op de manier van een afstandelijke rekensom. Maar altijd op de intieme, persoonlijke wijze van de Heilige Geest, die de oneindige afstand tussen God en mens door het woord overbrugt. Dat is ongetwijfeld het onvervreemdbare geheim van de Heilige Geest en van het geloof, dat de mens met heel zijn bestaan tot in zijn binnenste eigenheid onteigend wordt. Om het eigendom te zijn van zijn getrouwe zaligmaker. Dat geschiet daar waar Gods geest de werkelijkheid van het woord over het hart heen spant. Ik kan niet weg. Het vangt me. Dan schampt het woord niet langs me heen, maar dringt tot me binnen. Maar nu het treffende. Kolberge wil geen ogenblik vergeten dat al deze innerlijke gewaarwordingen vrucht zijn van het uiterlijke woord. Want alle ervaring is nog geen geloofservaring. Wat is geloofservaring? Geloofservaring gaat voor anker in het woord. Het woord gaat voorop. En het woord geeft de doorslag. Eerst wil het gehoord zijn. Daaruit wordt het bevindelijke geloof geboren. Letterlijk zegt hij het zo. Eerst moet de mens het gehoord hebben hoe de zaak voor God staat. En dan zal hij de ervaring ervan hebben. Eerst moet het woord aangenomen zijn. In dit woord is ons de bron en de bodem geschonken van het geestelijk leven. Daarop komt het dus aan dat wij dit woord boven alles waarderen. Zie daar. En nu komt het. Nu komt het. Wanneer het woord van God op waarde wordt geschat en diep in het binnenste als waarheid wordt bevonden, dan is het uitgerekend dit bevonden woord dat ons binnenste, om zo te zeggen, binnenste buiten keert. Dat is voor Kolbrugge nu net het unieke van de onvervalste geloofsinnerlijkheid, dat we in die innerlijkheid alle heil en houvast volstrekt buiten ons innerlijk gelegen weten. Zoals Abraham ooit uit zijn tent naar buiten werd gelokt. Onder de open nachthemel. Kijk maar eens naar boven. Zo wordt God niet moe, aldus Kolbrugge, ook ons gedurig uit onszelf naar buiten te leiden. Uit ons donkere binnenvertrek. Waar we toch niets zien van zijn heerlijke genade. En het is deze buitenwaartse blikrichting die een geheel eigensoortige ervaring met zich draagt. Dan ervaren wij innerlijk zijn vrede die buiten ons vast ligt. Kolbrugge's kritische zorg nu is dat wij onze ervaringen gaan verwarren met wat en wie wij ervaren. Ik bedoel, dat we het leven gaan zoeken in de beleving, in plaats van in het woord van hem die het leven is. Het woord zal bij ons gelden en niet wat in ons hart omgaat. Woordbewaring, dat is geloofservaring. Wie aan het woord genoeg heeft, zal er ook bevindelijk genoegen aan beleven, hoezeer dit schamele geloof ook wordt belaagd en bestookt. Kolbrugge spreekt van een bevinding die zich niet kan demonstreren, zich niet kan poneren, alsof de ervaring een statussymbool van een hogere klasse bevoorrechten was. De mens, ook de vrome, blijft vleeselijk en onder de zonde verkocht. Juist de door Gods geest vervulde beleidt en ondervindt dit. Hij heeft niets in eigen hand waarop hij zich kan beroemen. Deze volstrekte roemloosheid is voor Kolbrugge een van de beslissende kenmerken van het geloof. Hoe aanhoudend hij ook aandringt op zelfonderzoek, en hoe herhaaldelijk hij ook de toetssteen hanteert om echt van vals te onderscheiden, nooit geeft hij iemand de gelegenheid om zichzelf op grond van de kenmerken een diploma uit te reiken en zich vervolgens aan God en medemens te etaleren. In één enkele zin formuleert Kolbrugge zijn bedoeling wanneer hij op de vraag wat het kenmerk van de wedergeboorte is antwoordt. U hoort het goed, hè? Wat is het kenmerk van de wedergeboorte? Zijn antwoord luidt dit: dat ik mijn God vrees, mijn naaste eer en lief heb, en ook mij met mijn wedergeboorte niet troost, maar met de eeuwige trouw en ontferming van God alleen. Ofschoon Kolbrugge de verrukkingen en niet minder de aanvechtingen die in het geloof ervaren worden als weinig anderen weten vertolken, nooit verwisselt hij de bevinding van het geloof met de bron en de grond ervan. Hoe levensecht hij de gestalten van het geloofsleven ook weet te tekenen, alle gestalten vinden hun legitimatie louter en alleen in die ene gestalte, Jezus, de Christus. Het kenmerk is mijn Jezus en zijn woord. Laat ik het zo zeggen. Dat geloof is echt, dat zich aan Jezus hecht. Naar hem wijst Kolbrugge's vinger heen, als van een Johannes de Doper. Zie, het lam van God. Tot hem jaagt zijn prediking op. Kolbrugge is geen christelijke bevindingsprediker, maar een bevindelijke Christusprediker. En het is deze Christusproclamatie die permissie verleent tot een bevrijdende zelfvergetelheid, waarbij de aangevochten mens alle krampachtige zelfbeoordeling achter zich laat en het puur op Christus aan laat komen. Aan hem mag de zondaar, zo schuldig als die is, zich verliezen. En dit zelfverlies is winst, louter winst. Dit is wijsheid van de hemel, vindt Kolbrugge, dat men een streep haalt door het eigen ik, door eigen doen en laten, door deugd en ondeugd, door oprechtheid en onoprechtheid, en dat men zich door zijn grote en zware zonde niet laat tegenhouden om rechtstreeks tot het hart van God in Christus te gaan. Onbekommerd weet Kolbrugge het hart dat geplaagd wordt door de bange vraag: is het heil wel voor mij, tegemoet te treden. Door in ontwapenende directheid te reageren, laat die vraag nou eens rusten. Vraag liever is: waarom zou het niet voor mij zijn? Vraag eens: o mijn ziel, heeft uw rechter daarboven betaling ontvangen? Ja of nee? Dat de borg voldaan heeft op Golgotha, dat is de grond waarop uw zonden zijn vergeven. Ten slotte, het klimaat waarin het geloofsleven zich bij Kolbrugge voltrekt, is in zonderheid dat van de aanvechting. Dat hebt u wel een beetje begrepen inmiddels. Het is voor hem eigenlijk zelden windstil rond het geloof. Er jagen vlagen overheen. Het zijn de kwellingen van de zonde, de duivel, de dood. Het zijn de overmachten van het zicht en tastbare lijden dat ons omringt en in ons huist. En dat zo pijnlijk kan contrasteren met Gods belofte. Wat is er van die belofte te zien? Wat komt er vanuit? Bevindt de mens zich niet menigmaal in het tegendeel van wat is toegezegd? En nooit is Kolbrugge meer zijn element dan wanneer hij dit gehavende en geplunderde geloof tegemoet kan komen. En het zou dus kunnen zijn dat zijn woorden in onze tekenarme tijd hernieuwde actualiteit ontvangen. Daar, in het oord van crisis, kaalheid, verlegenheid, roept hij ons toe het toch, het nochtans van het woord, de geldingskracht van het evangelie, dat ondanks alle geruchten van het tegendeel en ondanks alle schijn van het tegendeel de enige waarborg biedt tot overleven, tot herleven, tot leven. En van dit nochtans woord vormt het nochtans geloof de weerklank, de afglans. Het is geloof dat in een diepe dalengte wordt geboren, getogen en gestaald. Het is geloof dat niets veronderstelt bij de mens, of het moest zijn misère zijn. En daar komt de kracht van de belofte vrij. Bij uitstek daar, in de barre, soms bange werkelijkheid, waar alle geloofsvermogen en bevindelijke triomfantelijkheid zijn afgebrand. In onherbergzame streken wordt het woord van Gods erbarmen het felst bevochten, maar ook het diepst bevonden. Waarop komt het dan aan? Hierop, zo predikt Kolbrugge, dat ge in het geheel niet vraagt naar alles wat ge ontwaart, naar alles wat ge ziet van het tegendeel, maar dat ge u, zoals ge zijt, aan Christus houdt en zijn genade. En of ge het nou ziet of niet, houdt het voor waar dat ge in hem rechtvaardig en heilig zijt en een erfgenaam der zaligheid. Wel, het is met name in deze armoe aan bevinding, ik zeg dus niet in de bevindelijk gekoesterde armoe, je moet daar niks van maken, maar ik bedoel in de werkelijke verpaupering van het hart, dat het woord des Heren waar en werkzaam wordt bevonden. Hier heeft men niets. En hier hoeft men niets. Hier laat men puur het evangelie gelden. Meer dan alle maren en bezwaren. Niet omdat men tot geloven in staat is, maar omdat het woord zich vinden en bevinden laat als waar en zeker. Dan zeg je niet langer nee. Dan zeg je ook niet langer ja maar. Daar is het hart dan eenvoudig te arm voor. En het woord te betrouwbaar. Daar zegt men ja en amen. In dit amen op het woord klopt het hart van de bevinding. En de bevinding van het hart. Met dit amen van het geloof is voor Kolbrugge alle bevinding in één woord getypeerd. Ik dank u. Laten we wat zingen. Psalm 138. Dan gaan we pauzeren, is het niet?
Ja.
We zullen eerst zingen uit Psalm 138. Als ik omring door tegenspoed. Laatste vers van 138.
Hartelijk dank voor deze lezing. U krijgt zometeen de gelegenheid om vragen te stellen, opmerkingen te maken, maar eerst gaan we pauzeren tot 9:15. Voor de mensen die er het eerst zijn, er is dus koffie en thee, en dan loopt u daar naar de keuken toe en er is het te verkrijgen. graag vraag ik iedereen zijn plek weer in te nemen. Het mag een andere plek zijn, maakt niet uit, maar gaat u zitten. Ja, kijk, dan stel je vertrouwen op zo'n man en dan gaat hij weg. Ja. Weg is die. Nou ja, misschien komt hij weer terug. We hebben ook een paar schriftelijke vragen gekregen. Zijn er nog meer mensen die een schriftelijke vraag hebben? Oké. Ik geef me gewonnen. Ik zal erover nadenken.
Kijk,
kom hier. Zeg het hier en dan kan iedereen het verstaan.
Ja.
Het is heel waardevol wat gezegd.
Ja, dit is eigenlijk ook, ja. Dus schiet me te binnen dat het eigenlijk nogal waardevol is, dat grapje. Want dat is wat wij doen met de Heren ook, hè. En hij zegt nou tegen me, je kunt hem niet vertrouwen, want hij gaat weg. Zoiets zei je toch, hè. Ja. Waarom? Omdat hij me niet meer zag. Zo doen wij, Koperig zou zeggen, zo doen wij nou met de Heren. Als we het niet meer zien, dan denken wij, is het niet. Ja, dat is waar. Er zit eigenlijk diepe kern van waarheid in. Bedankt ervoor. Ja. Ik hoorde trouwens, iemand vertelde me toch nog iets moois over Koolbrugge. Was ik vergeten. Maar inderdaad, ze hadden een dienstmeisje. En toen zei zijn vrouw, of dat, ja, dus een vrouw zei, ik weet niet precies ook helemaal goed, maar de strekking is daar, denk ik wel duidelijk. De vrouw die zei, daar gaat wat om in dat meisje, hoor. Dat is tot bekering gekomen. We zullen zien, zei hij. En na een aantal jaren was het zo schoon in huis, dat het dienstmeisje hield het zo goed. Toen zei Koolbrug, ja, het is waar. Want hij zei, hij werd dus zo beschuldigd van antinomianisme. En dat kan ik natuurlijk wel een beetje begrijpen, want hij zegt over de wet soms buitengewoon bitse dingen, hè. Heel radicaal, hè. Maar hij bedoelt er natuurlijk mee, niks ten nadele van de wet, want de wet is heilig en goed en rechtvaardig. En de wet is geestelijk en de wet is van God, dus geen kwaad woord. En Koolbrugge kan er ook heel mooie, lovende dingen over zeggen, maar zodra wij een status voor onszelf op grond van de wet gaan maken, en denken dat we op grond van de wetswerken de rechtvaardigheid kunnen bereiken, dan zegt hij natuurlijk heel witse dingen. En dat had hij van mijn vreemde, dat is duidelijk, dat had hij van Paulus. Zegt Paulus ook, hè. Maar werd dus makkelijk. Het was ook niet zo moeilijk om hem van antinomianisme te beschuldigen. Als je bepaalde uitdrukkingen van Koolbrugge uit het verband haalde en verabsoluteerde. Maar Koolbrugge zegt inderdaad, en dat heeft te maken met dat verhaaltje van die, dat je net nog vertelde tegen van dat dienstmeisje. Denk erom dat de heiliging in de praktijk van het leven concrete vormen aanneemt. En dan zegt hij tegen de dienstmeisjes inderdaad, voor Christus neemt u stof af. Dat gaat heel ver, hè. Dus dat je staat in zijn dienst. In de allergewoonste dingen van het leven staan wij ten dienste van hem. En van elkaar. Dus er is van dat antinomianisme is geen sprake. Nee, maar dat meen ik. Ik zou Koolbrugge zo graag. Ja, dat geldt natuurlijk ook van andere mensen. Ik zou Calvijn ook zo graag een keer gehoord hebben. Een Luther, hè. Maar ook Koolbrugge. Koolbrugge had een heel speciale manier van preken, blijkbaar. Hè? Dat heb je al gehoord in het begin, hè. Dat Duits was natuurlijk een beetje eigenaardig, want het bleef toch een Nederlander. Van afkomst wel Duits, zijn ouders, maar hij was natuurlijk in Nederland gevoed. Maar het bijzondere daarvan is denk ik geweest dat hij pauzeerde. Gewoon een aantal tellen. En dan zweeg hij een poosje en ging hij weer verder. Hè? Dat is eigenaardig, hè. Heb ik nog nooit gedaan. Nee, ik ga hem ook niet nadoen. Ja, precies. Ja, dat is waar. Maar ik zou er graag horen. Deze vraag kwam, kun je het als het tragiek van de theologie van Koolbrugge beschouwen dat hij in bevindelijke afgescheiden kringen in Nederland als verdacht werd beschouwd? Tussen haakjes, niet bevindelijk. Ja, weet ik niet helemaal zeker of dat, was dat het motief dat ze hem niet bevindelijk vonden? Of zat het toch een beetje vast op die heiligingsleer? Weet ik niet zo precies. Maar in ieder geval, ik heb dat ook wel meegemaakt, dat in bepaalde kringen, trouwens niet alleen in afgescheiden kringen, hoor. Dat kwam ook ter rechterzijde, aan de rechterkant van de hervormde kerk, vroeger, wel voor, dat men Kolbrugge toch een beetje, ja, verdacht vond. Dat heeft natuurlijk de, en ik zal even doorlezen. De andere kant is namelijk deze, terwijl ook heden ten dagen vijanden van het schriftuurlijk bevindelijke prediking zich juist graag op Kolbrugge beroepen. Dus dan zie je dat Kolbrugge die wordt makkelijk misbruikt. Dat is trouwens met allerlei grote mannen zo, hoor. Dat kun je met Luther natuurlijk ook heel makkelijk doen. Hè? Dat je bepaalde passages onderstreept en articuleert en andere passages toch een beetje terzijde schuift. En dan krijg je een eenzijdig beeld. Ik heb in mijn verhaal vanavond gezegd, we moeten Kolbrugge niet misbruiken, nog ter linkerzijde, nog ter rechterzijde. Je moet er niet een hyperbevindelijk man van maken, die helemaal opgegaan zou zijn in de ervaring van het geloof en te weinig oog gehad zou hebben voor het objectieve van het heil. Maar ook niet aan de andere kant gaan staan van de boot, hè? Zei, ja, hij is vaak zo objectief en alles buiten ons, alleen in het woord, alleen in de belofte, alleen in Christus, komt daar de bevinding niet tekort. Nou, ik heb geprobeerd vanavond te laten zien, evenwichtig mogelijke manier, dat die beide kanten nou typerend zijn voor Kolbrugge, hè? Enerzijds een diep doorleefde prediking, een diep doorleefd geloofsleven, met volle aandacht voor de ervaring van het geloof, voor de ontdekking aan de zonde, voor de verrukking over het heil in de Heer Jezus Christus. Ik zei al, tot op het mystieke af soms, hè, pinkste preken van hem gelezen, waarvan je met een terminologie die doet denken aan mystici. Dus dat is de ene kant. De andere kant krijgt, heb ik gezegd vanavond, ik moet maar even herhalen, krijgt alle bevinding die niet echt voor anker gaat in het woord van God. En die het heil toch stiekempjes weer in eigen moraal of in eigen gevoelsleven zoekt, het heel hard te verduren. Dus er zijn die twee kanten moet je in de gaten houden. En of dat de tragiek is van Kolbrugge, ja, dat is tragiek een beetje een sterk woord, maar ik vind dat dan wel jammer. Wanneer dit misverstand er nog zou zijn, dat weet ik niet. Maar dat heeft zich vroeger wel voorgedaan. Ja. Dat Kolbrugge niet helemaal geapprecieerd werd, zowel ter linker als ter rechterzijde. En dat er nu ook wel een groepering is, en dat is dan de andere kant van de tweede deel van die vraag, nu ook inderdaad mensen zijn die zo helemaal aan de haal gaan met die objectieve kant, hè, in de theologie en de prediking van Kolbrugge, zodat dat ook weer totaal eenzijdig, een eenzijdige voorstelling van zaken is. Nou, ik hoop dat u zich daardoor niet van de wijs laat brengen, maar Kolbrugge neemt zoals die is, en dat heb ik geprobeerd een beetje te laten zien zoals die is. Klein stukje, maar er is natuurlijk veel meer te zijn. Ja, zijn er nog vragen? Vast wel. Twee. Ja, zullen we. Kijk, als ik nu naar leeftijd te werk ga, moet u. Maar als ik dames voor laat gaan, dan. Dus laten we dat doen. Wat zegt u?
De nazaten.
De nazaten. Oh, dat is een heel, heel verhaal. In zijn eigen gezin heeft hij veel verdriet gehad. Hij heeft veel liefde ondervonden van dochter Anna, die met Eduard Beul getrouwd was. Die heeft hem, ja, echt met al de liefde van haar hart en alle aandacht en geduld. Je moest geduld hebben met Kolbrugge. Dat was niet zo makkelijk man, hoor. Ik heb dat nou allemaal maar niet gezegd vanavond en ik wil het ook niet te veel onderstrepen, want ik hou wel van die man. Maar het was soms, hebben ze toen gezegd, soms was het een robbevel. Het was niet makkelijk in de omgang. En anderzijds kon die ook pastoraal weer zo nabij zijn bij de mensen. Dus een beetje, ja, misschien zijn dat ook kanten van Kolbrugge die we nou weten, opdat we hem niet zouden verafgoden. Hè? Dat moet niet. Nee. Maar goed, in zijn gezin, om daarop terug te komen, van Anna heeft hij heel veel liefde gehad. Met die twee jongens heeft hij heel veel verdriet beleefd. Er zijn hele nare dingen gebeurd in het leven van die. En in de nazaten daarvan. Ja, kijk, dat is natuurlijk een hele Kolbrugge, die 103 geworden is, geloof ik, of 104, wat was er? Nog niet zo lang geleden overleden. Dat was een nazaat, hè? Een achterkleinkind van Kolbrugge. En die komt uit die lijn van Anna met Eduard Beul. De Liagre Beul is er ook geweest. Die heeft er een dubbele naam aangenomen. Daar is niet veel meer van over, dat moet ik zeggen. Nee, ik bedoel, kerkelijk, godsdienstig gesproken. Nee. Jammer, hè? Dat is erg. Dat vind ik wel tragiek. Dat is wel tragiek. Ja. Ja. En, nu. Oh, daar was er nog een vraag. De broeder.
Hij is lid geweest of voorganger. Hij is gedoopt in de hervormde kerk. En daarna bij de Lutherse kerk. De hersteld.
Ja.
Hoe lang is hij daar gebleven? En is hij later overgegaan naar de hervormde kerk? Dat nam hij ooit graag.
Zo is het, ja.
Hij was erg gesteld op de reformeerde beleidenis en op de catechismus.
Ja, precies.
En in die tijd, nou, dan bleek de Romeinse kerk wel te duren met zijn leer, denk ik.
Ja, zeker.
En wij zitten hier, de rechte straat is er ook uit voor
gekomen. Ja.
Wat heeft hij gedaan om de prediking te richten tegen de Romeinse kerk? Want vanmiddag hebben wij een bijeenkomst gehad met dominee Maalipaard uit Wallingsveen over de zeven kruiswoorden. En daar staat duidelijk dat Maria, daar wordt vrouw tegen gezegd. En dan zegt die zoon, zie je moeder. Dus Maria, die staat nog steeds op de kalender ook, dat ze opgevaren is enzovoort. Maar het dominee Maalipaard zei ook, daar is geen enkel bewijs voor. Dat moeten we gewoon verwerpen. Maar wij hebben altijd het verzoeningsbloed van Christus nodig. En als we dat aanvaarden, dan lijkt de duivel van ons. We moeten de duivel geen plaats geven in ons leven dat wij dat verzoenende bloed afwijzen. Maar dat moeten we aanvaarden. En daar moeten we helemaal niet zo moeilijk over doen. Want Christus zegt, Jezus zegt zelf, kom, oude God, wij moeten vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven, belast het licht, de druk is zacht. We krijgen niet meer te dragen dan dat wij eigenlijk kunnen aankunnen. Dan denk ik dat Kolbrugge het wel erg moeilijk gehad heeft, ook met Paulus, wanneer die stopbewaarder zich wilde verlopen van het leven. En dan zegt hij, wat moet ik dan doen om zalig te worden? Want Paulus zegt, we gaan hier.
Laten we even bij uw vraag blijven. Uw vraag was, heeft u ook nog iets gezegd ten nadele van de Romeinse kerk? Ja, dat heeft hij natuurlijk levenslang gedaan. In die zin dat heel zijn prediking in zijn kern niet anders is dan genade alleen. En geloof alleen. En Christus alleen. En dat is nou juist een conflict met Rome altijd geweest. Ik moet zeggen, vandaag de dag zijn er natuurlijk best wel verschillen. Ook Rooms-Katholieken zijn bezig met de schrift soms op een heel grondige manier. Dan mag je hoop hebben dat dat door gaat werken in hun leven. Hè? Maar over het algemeen moet je zeggen, de Rooms-Katholieke leer is van die aard dat genade en werken. En Christus en Maria. Hè, begrijpt u? En dat en, dat is nu net iets wat Kolbrugge natuurlijk ontkend heeft. En heeft altijd gezegd, en geleerd en gepreekt, het is alleen Christus en het is alleen genade. Hè? Nou ja, die eerste vraag had u over de gang van zaken in Kolbrugge's leven. Hij is dus een paar jaar kandidaat tot de heilige dienst geweest, zou je kunnen zeggen, proponent in de Lutherse kerk, want daar had hij gestudeerd. Toen kreeg hij dat conflict met die modernistische predikant en is hij afgezet. En ik weet niet precies hoeveel jaar, maar een klein aantal jaren later heeft hij na zijn promotie in 1829, in Utrecht gevraagd of hij lid kon worden van de hervormde kerk. Dat is dus dat lange traject geweest, hè, werd maar getraineerd, en op den duur was het dus officieel nee, dat kan niet, want ze wilden hem niet. Dus toen was hij een afgezet Luthers proponent, die afgewezen was, afgezet was in de Lutherse kerk, afgewezen was in de hervormde kerk, en kwam zo in armoede terecht in Elbersveld. Je kunt je natuurlijk voorstellen dat deze man verwonderd was en dankbaar was en verrukt dat hij daar met open armen werd ontvangen, dat hij daar werk kon doen, pastoraat kon bedrijven en ook kon gaan preken. Nou, zo is dat gegaan. Ja. Zijn er nog meer vragen? Van andere aard.
Misschien kunt u iets zeggen over de doop. Dat functioneert in de theologie rond de aanstichting.
Ja, daar kan ik wel iets over zeggen.
Wat was de vraag?
De vraag is, hoe functioneert de doop voor Kolbrugge in de aanvechting? Kijk, de doop was voor Kolbrugge de bevestiging van de belofte van Gods genade. Wij zijn daarbij onze naam genoemd. En die naam is gelijk in één adem genoemd met die van God. God verzegelt en betekent daar zijn genade verbond. In de aanvechting gaat het er nou juist om je in herinnering te brengen wie God voor jou van meet aan geweest is vanaf de moederschoot, geboren op het erf van zijn verbond, een teken en zegel aan het voorhoofd ontvangen en van meet aan dus onder het zegel van dat verbond levend. En te herinneren, daar gaat het in de aanvechting erom, te herinneren, niet wat ik voor ogen zie, wat ik ervaar, wat me pijn doet, wat me van God wil aftrekken, wat de beloften aan het wankelen brengt, maar je te gronden, je te laten vallen in de armen van die God die die armen al uitgestrekt heeft toen wij nog niet naar hem vroegen. Er was geen sprake van. Toen wij gedoopt zijn, als kind gedoopt zijn althans, wij waren daar bewust niet eens bij. Misschien lagen we wel te slapen. En God geeft het zijn beminden in de slaap. Misschien lagen we tegen te spartelen, wie zal het zeggen? Misschien lagen we te huilen. Hoe dan ook, hè? Onvoorwaardelijk zegt God daar, ik verzegel en beteken mijn verbond. Ik heb je bij je naam geroepen, ge zijt mijn. En dat is wat Kolbrugge in de aanvechting doet. Zonder dat hij daarbij altijd de doop noemt, hoor. Maar de doop heeft in ieder geval deze functie, om het zo te zeggen, deze plaats, dat het een ankergrond is waarop we ons mogen verlaten, juist als het geloof wordt bestreden en als de duivel het ons probeert afhandig te maken. De duivel zegt, het is niet voor jou. De God van mijn doop zegt, ik heb je van jongs af beloofd dat het voor jou is. De duivel zegt, hij kent je niet. En God heeft gezegd, ik ken je bij name. Dat, hè? Dat is de troost van de doop. De God van de doop, hè? Ja. Nog meer vragen? Misschien.
Heeft u nog andere beroepen gekregen?
Ja. Hij is in Zoutelanden beroepen. En daar ben ik heel trots op, want Zoutelanden ligt in Zeeland. En ik hou erg van Zeeland, ja. Ja. En Arnhem-Muiden heeft hem willen beroepen. Maar dat weet ik niet precies, maar daar is, ik geloof dat dat net niet doorging, maar in Zoutelanden, daar is hij inderdaad beroepen. En toen heeft hij gezegd, ja, dat is toch een bevestiging, hij heeft niet aangenomen over hem, zij is in Elbersveld gebleven, maar het is toch een bevestiging dat ook uit mijn vaderland God zijn woord waar maakt en toch een erkenning geweest voor hem. Hè? Ja. Ja.
Is hij later nog
ik verbaas me erover, lieve mensen, dat jullie dit soort dingen willen weten. Hè? Ja. ik zou vragen naar zijn de geestelijke betekenis. Hè? Maar gerehabiliteerd, ja. Okay. Gerehabiliteerd. Waar in de vorige kerk zo?
Ja.
Nou, ja, hij heeft natuurlijk, ja, hij heeft een grote vriend, Henry Spoelen, die heeft een heel boek over geschreven, hoe vaak hij in Nederland gepreekt heeft, hè. Nou is Henry er niet bij, hoeveel keer? Hij heeft heel vaak, dank je Jan, ik moet hier gaan staan, hij heeft heel veel keer in Nederland gepreekt. Dat was natuurlijk op zich al een rehabilitatie, maar u bedoelt waarschijnlijk toch, is die officieel gerehabiliteerd, zoals je dat zou kunnen doen met iemand die je hebt afgewezen en zegt later, we hebben ons toen vergist en zo. Dat heb ik nooit gelezen. Nee, maar ja, het zou er ook niet zo zin meer hebben. God heeft hem al lang gerehabiliteerd. Ja, dat vind ik wel. Ja, dat is niet officieel, hè? Niet officieel, maar hij heeft dat wel zo ervaren, ja. Het is toch een beetje geestelijk wat u vraagt. Want kijk eens, hij was er wel gevoelig voor, hoor. Ja, hij was er wel gevoelig voor. Hij zag daar... Nee, hij zag daar toch ook weer iets in van Gods trouw. Zo zei hij het ook, hè. Maar Kolbrugge was ook een mens, vleeselijk en verkocht onder de zonde. En ik merk wel eens als ik zo tussendoor zijn brieven lees, in de preken niet, kun je dat niet merken. Maar in zijn brieven denk ik wel eens, nou, jij was ook wel gewoon persoonlijk wat een beetje gevleid, hè, door dit soort dingen. Snap je wel? En dat kan ik me wel voorstellen, die man die had ontzettend veel ellende meegemaakt in zijn leven. Hè. Hij was zo verguisd. Ze hebben heel lelijk gedaan, ik heb het nou allemaal niet verteld, maar dat heeft hem zo diep gekwetst, hè. Eerst eruit gegooid toch eigenlijk in de Lutherskerk. En vervolgens door de hervormde kerk niet geaccepteerd. En ten derde door bijna het hele revij afgewezen. Of verdacht. En vooral dat laatste, dat heeft hem zo tot op oudere leeftijd dwars gezeten. Ja. Dat is jammer. Want dan denk ik wel eens, dan had jij toch boven moeten staan met zo'n theologie, hè. Maar zo zie je...
Hij was ook een mens.
Hij was een mens. Hij was een mens. Misschien had hij het ook wel nodig, zegt u. Terecht, ja. Dat zou kunnen. Ja. Ja, ga dan. Kom zo. Nee, ga dan. Hoe hij dat ervaren heeft. Ja, dat is moeilijk geweest. Ja, dat is moeilijk geweest. Daar laat hij zich nou niet zo over uit. Maar je kunt in zijn brieven wel merken dat hem dat natuurlijk toch veel leed berokkend heeft. Hè? Want hij dacht toch eigenlijk van jonge jaren af. Hè? En natuurlijk niet voor niks theologie gaan doen. Niet alleen omdat hij het interessant vond. Maar omdat hij in de dienst des Heren wilde staan. En het woord wilde verkondigen. Niet alleen maar bestuderen, maar ook het uitdragen. Dat is toch een lijnsweg geweest. Kolbrugge heeft een hele lijdensweg achter de rug. En zo heeft hij het ook al ervaren. Kijk, die diepe weg van aanvechting is ook heel concreet geweest voor hem. Hè? Wij denken wel eens, aanvechting is alleen maar als de duivel je probeert iets van binnen wijs te maken of zo. Hè? Dus in de allerindividueelste zin van het woord. Dat kan ook, duidelijk, dus ook aanvechting. Maar aanvechting is ook... dat je door de omstandigheden van het leven, die in strijd zijn met wat God je beloofd heeft, in het nauw gedreven wordt. Hè? En dat heeft Kolbrugge meegemaakt. Dus ook al zegt hij niet expliciet zo vaak dat die lange wachtenstijd hem zoveel pijn berokkent, maar je merkt dan de manier waarop hij dat aangevochten leven vertolkt, dat dit natuurlijk ook een zaak geweest is die hem diep heeft geraakt en gewond. Duidelijk. Ja, zeker. Ja. Nee, ja, ik bedoel die, nee, u komt niet aan de beurt, maar nog niet. Nu eerst deze mevrouw, want die was eerder. Of was u er net al eerder? Nog. Twee vragen nog. U ook nog. Ja.
Mevrouw. Dat was dat u zei, de opstanding van Christus is onze dood. Huh? Onze geestelijke dood.
Oh, even denken.
Ja,
Even denken.
Dat opstanding van Christus.
De opstanding van Christus is onze geestelijke dood.
Ja.
Even denken.
Ja, maar ik denk dat u daarmee bedoeld heeft.
Ik kan het ergens wat thuis brengen, maar ik dacht...
Maar misschien heb u het anders gezegd.
Ja, het zou kunnen.
Ik weet het niet goed verwoord.
Nee. Nou ja, kijk, in ieder geval... in ieder geval is het naar Paulus en bij gevolg ook naar Kolbrugge zo, dat wij in Christus dood meegedood zijn.
Ja.
Hè? En in zijn graf ook mee begraven zijn. Dat is natuurlijk de volstrekt Paulinisch. Hè?
Ja.
We zijn met hem begraven in de dood, Romeinen 6. En ook met hem opgestaan in het eeuwige leven. Ja, dat is inderdaad de kern. De harde kern van het evangelie, hoor.
En dat was eigenlijk de leer van Kolbrugge.
Precies.
Heb ik eruit begrepen.
Ja, ja, maar dat is ook zo. Dat is ook zo. En dat had hij van geen vreemde natuurlijk.
Nee.
He, dat is duidelijk. Dat last hij zo af uit Paulus. Ja.
Maar zo is het ook, hè?
Zo is het ook.
Zo is het.
Ja.
En zoals u net zei, die aanvechtingen. Eer dat je door hebt dat dat van de duivel is. Want de duivel heeft gelijk met die aanvechting.
Ja.
Als die aanklaagt.
Ja, natuurlijk, zeker.
Hij heeft volkomen gelijk.
Als die je zonde voor de voeten werpt, dan zijn dat geen verzonnen zonden, maar dat zijn echte. Hij heeft gelijk.
En dan kan je wel zeggen, heel meewarig over aanvechtingen doen. Maar mee wezen heb je het aan jezelf te danken.
Ja, ja. Ja, zo. Ja. Nou, zegt Kolbrugge, ook wel in het spoor van Luther, dat aanvechtingen niet alleen van de duivel komen, want die duivel is uiteindelijk, Luther zegt, de duivel is Gods hakbijl. Dus de duivel wordt ook alweer gebruikt door God om ons een kopje kleiner te maken, zal ik maar zeggen. He, als u begrijpt wat ik bedoel. Hij laat die aanvechting toe in ons leven om ons meer en meer op genade te funderen. En in de belofte van God te jagen. Dat alleen maar overblijft. Hè? Dus dat is ook een kant ervan. Hè? Ja. Nog uw vraag. Hè? Want het is nu 9:45. En u moet weten, ik had maar tot 9:45. Of ik ben er al 5 minuten. Nou, geen vraag. Ik zal het houden.
De periode van aanvechting, met name waar mensen zijn er ook periode waar feitelijk meer het bitter zijn daar wat zichtbaar wordt, of is hij daarin, laten we zeggen, toch daarvoor gespaard?
Er is hier niet helemaal voor. Nee. Nee, ik zou bijna zeggen, was het maar waar. Hij is niet helemaal bewaard voor de verbittering. Kijk, op zijn goede momenten kon hij er bovenuit kijken. En Kolbrugge had ook wel iets profetisch. In die zin, ik sta in dienst van God. Ik weet wie mijn zender is. Ze kunnen me nog meer vertellen. Alle tegenstanders ten spijt, mag ik weten... in het spoor van God te gaan. Iets onaantastbaars. Gezagvol. Dat is de ene Kolbrugge. Maar er is ook een andere Kolbrugge. Ik zou zeggen, er zijn er nog twee. Er is ook die zwakke Kolbrugge die door de aanvechtingen heen moet. En dan alleen maar kan schreeuwen naar God. Zoals die dat... Heb ik even verteld hoe die tenslotte in Elbersveld over straat liep. Als een dode, weet je wel. Dan blijft er helemaal niks. Alles van hem afgestroopt. Hè? Alleen maar zijn hele geloof bestaat dan uit een schreeuw. Zegt Kolbrugge wel eens. Hè? Al geloof je met een schreeuw. Roep tot God. Zo in die trant, weet je wel. Maar er is nog een andere Kolbrugge. Dat is de Kolbrugge van de verbittering. Dat moet ik eerlijk zeggen. Dat bedoelde ik net. Dat je ook in zijn brieven wel eens tegenkomt. Dat hij, dat het in zijn vlees valt, zal ik maar zeggen. Zoals dat soms wordt uitgedrukt. Hè? Dat bedoelt u natuurlijk ook een beetje. Hè? Dat het langs de rand van de verbittering. Van, hoe kunnen ze me dat nou aandoen? Hè? En dan, ja, dat heeft toch iets met verbittering te maken. Dat ook, ja. Dus, Kolder is een groot man geweest. Maar alles behalve feilloos. En lieve mensen, dat is allemaal niet zo erg. Want er is maar één feilloos. Want we worden niet zalig
in en om en door Kolbrugge, maar door Jezus Christus alleen. Dat wilde Kolbrugge vertellen en dat wilde ik vanavond eigenlijk ook. Dat is de kern van de zaak. Dank u wel.
Meneer de Reuver, heel hartelijk dank voor wat u ons vanavond hebt verteld. Ook hartelijk dank voor het beantwoorden van de vragen. En misschien zijn er nog wel meer vragen. Misschien hebt u zo nog 5 minuten in het gangpad om nog een enkele vraag te beantwoorden. En misschien wel 10. Ja, ook heel leuk dat uw vrouw was meegekomen. En ze vond het een boeiende lezing, zei ze. Dus ik weet niet wat er zo meteen in de auto gezegd wordt, maar dat heeft ze mij verteld. Dus. Ja, het was inhoudsvol,
het
zei ze.
Het is één stuk hoor.
Ja. Ja. Nee, maar dat is wel heel fijn om toch te horen. Mooi. We hadden u wel eens eerder gevraagd om hier te komen, maar toen zat u in Seerooskerke. En dat was toch wel een heel eind weg, dat vond u heel erg ver. Toen hebt u het niet gedaan. Maar vanavond was het dan wel zover. Nou, nogmaals, heel hartelijk dank.